Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Jawel, een nieuwe aflevering van ons boekenprogramma, waar we opnieuw proberen om op een of andere manier uw kennis of uw wetenschap over het boekenlandschap in ons land wat groter te maken en zeker wat betreft het religieuze boek. Vandaag echter een beetje een aflevering buiten gewoonte. We hebben deze keer een gast bij ons in de studio's kunnen interviewen. Niemand minder dan de heer Toon Ozaar. U zal zijn naam misschien wel kennen. Er zijn mensen die hem zeker zullen kennen als de voormalige woordvoerder van kardinaal Daneels, toenmalig aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Er zijn mensen die hem zeker zullen kennen vanuit zijn functie als hoofdredacteur van Kerk en Leven. Ook een functie die hij heeft bekleed. En zeker ook, zij zullen zijn naam ook al gehoord hebben voor zij die een beetje thuis zijn in het, zeg maar, het veld van het religieuze boek. Hij is natuurlijk jarenlang ook directeur geweest van uitgeverij Halewijn. En ik zeg ja, geweest, omdat nu net in deze periode, hij heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zoals dat heet. Maar voor ons is dat de ideale gelegenheid om met hem langer in gesprek te gaan. Dat gaan we ook in De Leeswijzer doen. We gaan het dus niet hebben over een specifiek boek, maar wel over het leven van de heer Toon Ozaar, van het moment waarop dat hij afstudeerde tot dit eigenste moment waar hij een beetje afscheid dient te nemen natuurlijk van zijn functie als directeur van de uitgeverij Halewijn. U kan luisteren naar het gesprek dat ik met hem mocht hebben. Daarna kom ik nog even bij u terug en zullen we suggesties geven voor de komende zomermaanden wat u eventueel zou kunnen lezen. Dat is voor zo dadelijk. Eerst luisteren wij naar het gesprek met de heer Toon Ozaar. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we ondertussen het grote genoegen om voor deze keer zelfs in onze studio's iemand te gast te hebben. En niemand minder dan de heer Toon Ozaar. Van harte welkom in De Leeswijzer, meneer Ozaar. Ja, er zijn zeker heel wat mensen die uw naam zullen kennen. Zeker zij die een beetje thuis zijn in het religieuze boek in Vlaanderen. Maar mag ik u vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens het een beetje gaan hebben over uw leven, over uw carrière?
Wel, ik ga met pensioen, dus dat wil zeggen dat ik 65 jaar ben. Ik ben 65 jaar geleden geboren in West-Vlaanderen, in Koekelaren. Klein dorpje tussen, laten we zeggen, Torhout en Diksmuiden. En ik heb studies geschiedenis gedaan in Leuven. Nadien ben ik in Leuven wat blijven hangen, omdat ik ook assistent geworden ben op het departement geschiedenis en gewerkt heb voor het CADOC. Was toen nog het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum, waar ik in de beginjaren op stap geweest ben om archieven en archivalia, maar ook boeken en tijdschriften van het katholieke leven in Vlaanderen sedert de Franse Revolutie bijeen te brengen. Dus op die manier ben ik toch wel wat thuis geraakt in het katholieke leven in Vlaanderen. En van daaruit ben ik dan in 1988... terechtgekomen bij kardinaal Daneels als zijn woordvoerder. Ik ben nadien ook woordvoerder en persverantwoordelijke van de Belgische Bisschoppenconferentie geworden. Van daaruit ben ik hoofdredacteur van Kerk en Leven geworden. En de laatste etappe van mijn leven, van mijn beroepsleven, heeft zich dan afgespeeld als directeur van drukkerij-uitgeverij Halewijn in Antwerpen. Dat is in een notendop mijn leven. Ik ben ook gehuwd, heb 4 kinderen en ondertussen 4 kleinkinderen en een 5e kleinkind op komst. Zo weet u ongeveer alles over mij.
Wel, dan wensen we u toch al gefeliciteerd, ook zeker met de komst van het 5e kleinkind dat onderweg is. Ja, als we het zo horen, dan heeft u de kans gehad om op vele aspecten in de katholieke kerk eigenlijk actief te zijn. Als we nu even helemaal terugkeren in de tijd, toen u begon bij Kadok, ook vrij gekend hoor, onder de mensen. We hebben er zelf ook al verschillende keren over gesproken op Radio Maria. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waar stond het Kadok toen? En waar stond het toen u bent weggegaan?
Wel, toen ik daar begonnen ben, stond het echt nog in de kinderschoenen. Dus ik ben daar in 1979 in dienst getreden. Toen hadden we daar een enthousiaste ploeg mensen die in allerlei precaire statuten, gesubsidieerde statuten, werkten, van BTK tot DAC. En ja, we waren vol enthousiasme om dat katholieke leven in Vlaanderen te documenteren. En dus we zijn begonnen met een paar kamertjes en dan een zaal op het Maria Theresia College in Leuven, dus op het Hogeschoolplein. Dan zijn we van daaruit vertrokken naar lokalen in de Centrale Bibliotheek, omdat daar ruimte vrijgekomen was door het vertrek van de Franstalige bibliotheek. Dus dat heeft wat tijd geduurd eer dat de bibliotheek gesplitst was. Maar dan eind van de jaren 70, begin van de jaren 80 kwam daar ruimte vrij. Dan zijn we met het Kadok daar naartoe getrokken. En van daaruit hebben we dan eigenlijk de verhuis voorbereid waar het Kadok nu zit, in het oude klooster van de Franciscanen in de Vlamingenstraat. Ik heb daar gewerkt als archivaris en ook een tijdje als dienstdoend secretaris. Dus ik heb het eigenlijk systematisch zien groeien van eigenlijk een enthousiast initiatief van een aantal professoren en assistenten, vooral dan oorspronkelijk vanuit het departement geschiedenis, naar een interfacultair initiatief. En dan ook mede onderhandeld om gesubsidieerd te worden samen met andere verzuilde initiatieven, zoals dat toen nog genoemd werd, dus het socialistische AMSAP, dus het Archief en Museum van de Socialistische Arbeiderbeweging, de Liberale Beweging, de Vlaams Nationale Beweging. Maar dus ik heb daar ook de kans gekregen om eigenlijk heel dat brede veld van katholiek Vlaanderen heel goed te leren kennen, omdat wij hadden de ambitie om eigenlijk dat hele brede spectrum te bestrijken. En dat ging zowel van kleine spiritualiteitsgroepen tot grote maatschappelijke organisaties zoals Boerenbond en ACW, beweging.net. Dus dat was eigenlijk wel een heel boeiende tijd. Ook omdat elk archief dat je kon binnenhalen was een ontdekking. En dus het was een zeer boeiende tijd. Dus ik heb het Kadok zien evalueren vanuit eigenlijk een driekamers initiatief naar toch een mooi gesubsidieerd initiatief, zoals het nu in de Vlamingenstraat en ook een stukje in Everlees zich ontwikkeld heeft, omdat daar een deel van de archieven ook bewaard worden.
Als we kijken naar het begin van uw eigen leven en ook van uw carrière, waarom heeft u dat pad gekozen om te gaan werken voor de katholieke kerk of voor initiatieven die alleszins te maken hadden met die katholieke kerk?
Wel, dat heeft voor een stuk te maken, denk ik, met mijn jeugd. Mijn ouders waren geëngageerd in de lokale parochie en het lokale verenigingsleven. En op die manier ben ik ook een beetje meegenomen in die sfeer. En moet ik zeggen, ik was ook in mijn Leuvense studententijd ook wel geëngageerd in de universitaire parochie. Ik had daar ook interesse voor. Dus het evangelie en de boodschap van het evangelie heeft mij altijd geboeid en geïnspireerd. En in functie daarvan heb ik ook een aantal keuzes gemaakt van studieonderwerpen en zo, maar ook als vrijwilligersengagement. En toen dat op mijn pad kwam, was dat eigenlijk een stukje versterking, verwerkelijking van dingen die oorspronkelijk vrij intuïtief en spontaan gegroeid waren vanuit opvoeding en dingen. Ik ben ook in de katholieke jeugdbeweging actief geweest en zo. Dus ook in het college altijd nogal actief geweest in allerlei initiatieven, zoals liturgiewerkgroep en bezinningsgroepen en zo. Dus het was eigenlijk een beetje een natuurlijke evolutie die dan versterkt werd door hetgeen wat er op mijn pad kwam, waardoor ik dan ja, mij daar verder kon in verdiepen en verder ook dat pad kon exploreren.
Ja, zal u ongetwijfeld in uw volgende functies ook zeker geholpen hebben. Ik kan mij voorstellen dat mensen zich dat afvragen. Hoe wordt men woordvoerder van een aartsbisschop, in dit geval van kardinaal Daneels? Wordt men daarvoor gevraagd? Is daar een sollicitatieprocedure? Kunt u ons daar iets meer over vertellen?
Wel, het is eigenlijk een combinatie van de twee. Het is zo dat ik op zeker moment door de toenmalige woordvoerder van kardinaal Daneels gecontacteerd ben met de vraag of dat ik daarvoor interesse had. Ik moet zeggen, dat was op dat moment voor mij een beetje een moeilijke vraag, omdat ik was op dat moment assistent op het departement geschiedenis, was bezig met een doctoraat en dat ging naar zijn eindfase. En dan ja, kiezen anderzijds, moet ik zeggen, trok de functie mij ook wel aan. En ja, dan heb ik ook na overleg met mijn echtgenote beslist om mij toch maar kandidaat te stellen. En dan is er een selectieprocedure geweest waar kardinaal Daneels niet actief bij betrokken was. Het is maar in de laatste fase, toen ze mij geselecteerd hadden, samen met nog iemand anders, als twee kandidaten die blijkbaar geschikt bevonden werden, dat ik met kardinaal Daneels dan ook een ernstig en een diepgaand gesprek gehad heb. En ja, op het einde zei hij, ja, met jou zie ik dat wel zitten. Ga maar beneden naar mijn secretaris en zorg maar dat de rest geregeld wordt. Dus op die manier is het eigenlijk heel concreet verlopen.
Wat omvat eigenlijk het takenpakket van zo'n woordvoerder? En hoe is voor u dat contact verlopen met kardinaal Daneels?
Wel, het is zo dat ja, die functie is wat geëvolueerd, omdat op het moment dat ik er binnenkwam, was kardinaal Daneels nog niet zo heel lang in functie. Dus hij was, was gekend in Vlaanderen, maar hij had ja, de gave om op een heel beeldrijke manier de evangelische boodschap en de boodschap van de kerk op een genuanceerde manier te brengen. En op dat moment was daar in de media toch wel wat belangstelling voor. En dus het eerste waar ik mij op geconcentreerd heb, dat is eigenlijk proberen om de boodschap van het evangelie die Daneels op een heel beeldrijke en toegankelijke manier kon verwoorden, om te proberen om dat ook meer in de media te krijgen. Ik ben daar ook een beetje in geholpen door de situatie die zich voordeed. Op zeker moment was er een heel populair televisieprogramma waar Mark Uiterhoeven en Wouter van den Houten de redactie van deden. En op zeker moment, ik zie het nog voor mij gebeuren, kardinaal Daneels had een conferentie gegeven tijdens de boekenbeurs in Antwerpen. En ik zag die twee van achter in de zaal zitten. En toen het afgelopen was, zei ik tegen Daneels, die komen nu vragen voor een programma. Zou dat, zegt ik, zeg ja. En effectief, toen iedereen de zaal uitging, bleven zij achter en kwamen vragen. En dat was een moeilijke beslissing, want dat was voor het eerst dat een kardinaal zich verwaardigde om in een populair programma aanwezig te zijn. En we hebben daar toen lang over gediscussieerd. Ik heb op zeker mensen zeggen, het is erop of eronder tegen hem. Zeggen, als het tegenvalt, dan zijt je voor de rest van uw aartsbisschopschap vrij van de media, dan vraagt men u niet meer. Valt het mee, dan denk ik dat je gelanceerd bent. En dat is ja, gelukkig goed meegevallen. Ik moet zeggen, er was wel wat tegenstand binnen de kerk ook. Er waren een aantal bisschoppen die tot een kwartier vooraleer dat we naar de studio gingen nog geprobeerd hebben om hem op andere gedachten te brengen. Ja, dat heeft ons de kans gegeven om ook in de media de boodschap van de kerk en het evangelie ook systematisch te brengen. Dus daar hebben we nogal wat tijd. Ondertussen was Daneels ook internationaal wat bekender geworden. Hij had ook tijdens een aantal synodes toch wel een prominente rol gespeeld. Was ook een paar keren uitdrukkelijk gevraagd door Paus Johannes Paulus II op dat moment. Dus er kwam ook veel meer internationale vraag, ook van internationale media binnen. Daarnaast, dat werd een belangrijker en belangrijker aspect van mijn opdracht. Daarna was het ook belangrijk om de eigen media van het aartsbisdom, eigen tijdschrift. Daniels gaf ook 2 keer per jaar een brochure uit met Kerstmis en Pasen. Dus samen met hem te kijken welke thematieken kunnen we daarin behandelen, hoe gaan we dat presenteren. Er waren ook brochures die mooi geïllustreerd waren met actuele kunst. Dus dat, dat was een belangrijk aspect. En daarnaast was ook nog een... we hadden diocesane bladzijden in Kerk en Leven waar ik verantwoordelijk voor was. En dan vanaf 1995 het internet. Ik herinner me nog goed dat we dus in... eind 94 voor het eerst daarmee geconfronteerd werden en was ik met kardinaal Daneels in Heverlee in het rekencentrum van de universiteit op bezoek gegaan om te zien hoe dat in zijn werk ging. Dat was nog heel embryonaal, want bestonden nog geen internetverbindingen zoals dat ze nu zijn. Laat staan dat er geen 4 of geen 5 zou bestaan, dus dat was nog zeer primitief. Maar Daniel zag meteen wel de mogelijkheden en de dingen daarin. En die zegt, ja, investeer daar maar wat tijd in, dat is goed. En dus eigenlijk zijn we in 1995 gestart met Kerknet, waar we een van de eerste bisschoppenconferenties in de wereld die met een eigen website op het internet te vinden waren. En dat is ook een elementje geweest van mijn opdracht als perschef, woordvoerder van de kardinaal. Dat is ook een beetje kijken, hoe evolueren de media, waar kan de kerk daar zich in positioneren. Dus dat is in het kort een beetje hoe het gelopen is en waar de accenten gelegd werden.
Ja, het is duidelijk dat u dat in een periode hebt kunnen doen waarin dat er heel veel veranderd is, waar dat er heel veel evolutie is geweest. U had toen in die periode ook uw eerste ervaringen met publicaties, met literatuur ook een stuk, van hoe ga je kerkelijke thema's op een toegankelijke manier brengen tot een publiek. U bent dan ook hoofdredacteur geworden van Kerk en Leven en directeur van de katholieke televisie- en radioomroep KTRO.
Ja.
Uw ervaring in de media die u toen hebt opgedaan, uiteraard ook als woordvoerder, maar ook daarna, heeft u dat geholpen in de manier waarop dat u uiteindelijk bij Halewijn bent terechtgekomen? Kunt u even dat verhaal schetsen, hoe dat gebeurd is, van dat woordvoerderschap naar uiteindelijk directeur van die verantwoordelijke voor die twee media en zo uiteindelijk bij Halewijn?
Ook dat is een beetje een toeval geweest. Dus het was zo dat op zeker moment de hoofdredacteur van Kerk en Leven, dat was Mark van de Voorde, die koos er op zeker moment voor om adviseur te worden bij de toenmalige Vlaamse minister-president Yves Leterme. Mm-hmm. En daar kwam opeens een vacature als hoofdredacteur van Kerk en Leven. En ja, de bisschoppen keken rond zo van wie kan dat doen, want dat moest op vrij korte termijn beslist worden. En dan heeft men mij voorgesteld om dat over te nemen. Dat was geen evidente keuze, omdat ik stond... Ik stond zeer dicht bij kardinaal Daneels. Dus ik werd gezien als een, ja, his master's voice. En om dan hoofdredacteur te worden van een medium, dat toch wat ruimer moet zijn, dat was niet evident. Maar ik denk dat ik vrij snel het vertrouwen van de redactie heb kunnen winnen door ook in de praktijk te laten zien, ja, dat de bisschoppen niet om de haverklap aan de telefoon hingen om te zeggen dit of dat moet gebeuren, dat daar toch een relatieve autonomie mogelijk was. En een jaar of 2 nadien werd Ernest Tenau, was het een pater die deeltijds ook verantwoordelijk was voor KTRO, KTRC, die kwam op een leeftijd dat hij zei, ja, ik wil de fakkel doorgeven. Ik denk dat het een goede combinatie zou zijn als die audiovisuele media en die gedrukte media toch wel samengaan. En dan ben ik ook directeur van KTRO, KTRC geworden. Dat was wel een moeilijke periode in die zin dat die katholieke media, die, laat ons zeggen, gekleurde media, door de overheid wat gewantrouwd werden. En de minister voor de media heeft toen nogal de forsing gevoerd om eigenlijk de subsidiëring van die media stop te zetten en eigenlijk eigen zendtijd voor religieuze overtuigingen op de openbare omroep te schrappen. Dat is een moeilijke periode geweest. We hebben nog een tijdje geprobeerd om daar een compromis te vinden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Weliswaar met de belofte dat de VRT daar toch wel voldoende aandacht zou aan besteden, maar in de praktijk is gebleken dat dat dan toch niet is waargemaakt. Maar het was op zich, denk ik, een te verdedigen optie om zowel audiovisuele als gedrukte media vanuit één visie proberen te behartigen. Ja. En ik denk, op dit moment zien we ook dat we heel veel crossmediale initiatieven hebben. Dus in die zin denk ik dat dat wel maar spijtig genoeg is door een beslissing van de overheid dat op zeker moment moet een stop gezet worden.
Ja.
Nu, wij hadden een beperkt team dat vanuit vanuit Kesselo actief was. Op zeker moment zijn die verhuisd naar Antwerpen ook, waardoor dat ze ook ruimtelijk bijeenkwamen. Dus het was een boeiende periode waar ik denk ik bij de redacties hard gewerkt hebben om samen toch iets te realiseren. Maar zoals ik kom te zeggen, jammer genoeg heeft de overheid, de politieke overheid, er anders over beslist. Wat voor Radio Maria, gelukkig is er op dit moment via DAB wel wat meer mogelijk, maar dus vroeger bestond er ook nog een katholieke radio in Brussel. Radio Spes is ook in heel die reorganisatie moeten verdwijnen. Het is dus jammer, maar goed, gelukkig hebben jullie toch voor een stuk, laten we zeggen, die lacune die er ontstond kunnen opvullen. En kunnen jullie nu toch een breed publiek daarmee bereiken, wat dus wel heel positief is. En ik denk dat we ook via het internet ook toch wel kunnen helpen om wat mensen te bereiken. Maar het blijft natuurlijk wel jammer dat op de openbare omroep religie en zingeving en spiritualiteit marginaal bediend wordt.
Als we dan naar het jaar 2009 gaan, dan wordt u directeur van de uitgeverij Halewijn. Op die manier heeft u als directeur ongetwijfeld ook vorm kunnen geven aan het aanbod dat via uitgeverij Halewijn op de markt kwam. Waren er op dat moment veel uitgeverijen die zich nog bezig hielden met het religieuze boek?
Ja, ik moet zeggen, het religieuze boek stond in 2009 al onder druk. Ja. Nu staat het nog veel meer onder druk. Maar dus in 2009 stelden we al vast binnen Halewijn dat de interesse voor het religieuze, het spirituele, laat staan het christelijke, het katholieke boek, toch wel onder druk kwam te staan. En daarom hebben we beslist, wij gaan daar toch in investeren op, laten we zeggen, op drie manieren. Ten eerste door te kijken, wat zijn de behoeften in het pastorale veld in Vlaanderen? Waaraan heeft men behoefte en kunnen wij daar een aanbod doen? Nu, een aanbod doen wil ook zeggen dat je auteurs moet zoeken of eventueel in het buitenland kijken. Zijn er in het buitenland publicaties die eventueel ook in Vlaanderen zinvol zijn? Dus dat was toch wel een eerste bekommernis waar ik mij de voorbije jaren echt heb voor ingespannen. Dat is kijken, kunnen we auteurs vinden, maar kunnen we ook in het buitenland interessante uitgaven detecteren die, mits ze goed vertaald worden, ook in Vlaanderen een rol kunnen spelen. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om te kijken, is er samenwerking mogelijk met Nederland? Kunnen we daar bepaalde co-edities realiseren? Omdat op die manier de schaal ook wel wat vergroot werd. Een derde elementje is dat inderdaad, laat ons zeggen, de markt, om het dan eens heel commercieel te zeggen, ja, de markt ook aan het krimpen was. Dus ja, vroeger had je een heel brede vijver waarin dat je publicaties kon loslaten. We hadden in Vlaanderen toch wel een zeer omvangrijke klerus. We hadden heel wat religieuzen, mannelijke, vrouwelijke, die toch wel een potentieel geïnteresseerd publiek waren voor die publicaties. En we hadden ook heel wat mensen die op een of andere manier pastoraal actief waren. Dat is natuurlijk een krimpende markt. Dat wil dus zeggen dat je ook goed moet kijken wat is ook nog financieel haalbaar. En dat is dus wel een opgave waarvoor je staat als uitgever. Maar anderzijds is het nog veel meer noodzakelijk geworden, omdat uitgevers van religieuze boeken, die zijn er praktisch niet meer buiten Halewijn in Vlaanderen en tot voor kort ook nog uitgeverij Averboden. Zijn de twee religieuze uitgevers. Daarnaast hebben we ook nog Carmelitana, maar die hebben een heel specifiek segment die zich richt op de Carmelitaanse spiritualiteit, ja. Wat een niche, wat nog meer een niche is dan het katholieke religieuze boek. Maar dus dat is echt wel nodig. Ik geef een concreet voorbeeld om het eventjes te illustreren. Uitgeverij Lano heeft jarenlang een heel mooi religieus-spiritueel fonds gehad. En een viertal jaar geleden kwam het aanbod van een Franse uitgever die een biografie van Dom André Louf had laten maken. André Louf was de abt van de Katsberg, een bekende Cisterciënzerabdij, maar is een Vlaming van origine en heeft heel wat boeken gepubliceerd die allemaal door Lano zijn uitgegeven. Dus Lano heeft daar een serieuze afzetmarkt en ook een aardige euro aan verdiend aan de uitgaven van Dom André Louf. Nu, die biografie, daar zegden ze, dat interesseert ons niet, daar is geen publiek niet meer voor. En zo is de familie dan bij ons gekomen en hebben wij beslist om het toch te doen. En daar bleek, niet tegenstaande wat men dacht, toch wel nog een markt voor te bestaan. Maar ik geef het als illustratie om te tonen hoe dat het geëvolueerd is. Dus een uitgeverij die een heel rijk religieus spiritueel fonds had, is anno 2020 niet meer geïnteresseerd in die dingen, omdat men inderdaad maar een heel beperkt... Vandaar dat het belangrijk is dat uitgeverijen, zoals Halewijn, daar toch nog op inzetten. Ik zeg het, daarnaast hadden we ook nog uitgeverij Averboden, die nog een beperkt fonds heeft. Voordien waren er heel wat, had je bij Pelkmans een omvangrijk religieus... Ik zeg niet dat zij niks niet meer uitgeven, dat zou niet correct zijn. Maar het is heel beperkt. En dan hadden we ook nog bij het Davidsfonds, ook binnen het aanbod van het Davidsfonds, ook wel een religieus segment. Ook dat is vrijwel verdwenen. Dus op dat vlak is het wel... Desclée de Brouwer was een Frans uitgever, maar ook met een Vlaams fonds. Is helemaal verdwenen, dus in die zin... Is Halewijn op dit moment, denk ik, in Vlaanderen toch wel de voornaamste religieuze uitgever die er nog is. Wij proberen ook een aantal tijdschriften toch in stand te houden, waarvan dat we denken dat ze voor de toekomst belangrijk zijn. Dat gaat van gespecialiseerde tijdschriften zoals een blad voor de religieuzen in het aartsbisdom, in aartsbisdom Mechelen-Brussel, Tutti, dat eigenlijk naar de Vlaamse religieuzen gaat. Dat is een beperkte niche, maar toch een heel mooi tijdschrift. We proberen ook samen met Nederland het glossiemagazine Klooster in Vlaanderen op de markt te brengen en te verspreiden. We geven dan gespecialiseerde bladen uit, zoals homiletische en liturgische suggesties. Dus dat proberen we wel te doen. Maar ik zeg het, het is in een krimpende markt. Daarnaast proberen we ook via de uitgeversvereniging Media Netwerk Plus Vroeger was de naam van die organisatie Vereniging van de Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers. Maar ja, Katholieke Periodieke Pers, dat is al een heel klein segment geworden. Maar met die organisatie organiseren we jaarlijks ook een prijs voor het christelijke en het spirituele boek, om op die manier toch ook uitgevers te blijven motiveren om aan spiritualiteit en aan het christelijke boek toch blijvend aandacht te schenken.
Die uitdagingen waarover u spreekt als programmamaker voor De Leeswijzer, ondervind ik dat natuurlijk iedere maand, hè, om te gaan zoeken naar een goed aanbod. Maar het blijft een markt die moeilijk is, want we spreken natuurlijk ook over economische principes, hè. Een uitgeverij, om te kunnen blijven bestaan, gaat ook over geld.
Ja, met de economische realiteit moeten we ook rekening houden. Ja, dus in die zin, ik zei daarnet, ja, wij proberen ook regelmatig interessante boeken die in het Engels of het Frans of het Duits verschijnen, om die ook naar het Nederlands te vertalen. Maar dat is een dure onderneming. Dus een boek laten vertalen, dat kost veel geld. En ja, als je weet dat een boek 20, 25 euro kost, ja, als je daarvan al de helft aan een vertaalkost, ja, dat maakt het heel moeilijk. Dus vandaar ook dat we proberen met Nederland samen te werken om de vertaalkost ook mogelijk te maken.
Dat is een interessante vraag die daar schuil gaat. Het is een vraag die ook Paus Franciscus zeker bezighoudt. We leven in een samenleving die consumeert, die graag zo weinig mogelijk geld betaalt voor gratis levering, voor producten. We denken maar aan ketens die op zeer goedkope wijze eigenlijk producten van een lage kwaliteit ook aanbieden. Zou u durven zeggen dat we misschien het verleerd zijn om een bepaalde prijs te betalen voor een boek? Dat een van de redenen is waarom het moeilijk is om het aanbod groter te maken?
Het is zeker een element dat meespeelt. Ik denk, dat speelt zeker mee. Een tweede belangrijk element is ook dat mensen weinig tijd maken daarvoor. En om een boek te lezen moet je rustig gaan zitten en moet je ook een gedachtengang kunnen volgen. En mensen, ja, die zijn gewoon van tegenwoordig op een scherm te swipen en rap door dingen te scrollen en zo. En ik heb twee dochters die docent zijn aan een hogeschool en die stellen dat ook vast, dat het moeilijker en moeilijker wordt om mensen een gedachtegang te laten volgen die op een systematische manier ontwikkeld wordt. En dus bij lezen is dat a priori zo dat je tijd moet nemen. Maar het is een combinatie, denk ik. Men vindt inderdaad ook dat dingen gratis moeten zijn. Men is gewoon van op het internet alles gratis te vinden. Dus waarom zou ik nog 25 euro voor een boek geven, terwijl dat ik misschien de essentie van wat in dat boek staat gratis op het internet kan? Je moet ook, ja, een stukje genoegen kunnen vinden in het lezen van een boek en u daar ook in te verdiepen. Ja. En dat vergt ook tijd. En ik denk dat dat ook een beetje in ons nadeel speelt. Dus dat mensen weinig tijd kunnen maken, willen maken, om zich echt te verdiepen in iets. Maar de prijs, wat u aanhaalt, is zeker een element. En komt daar dan ook bij dat men verwacht dat als men een boek ziet op het internet, dat het sanderendaags op de deurmat ligt. Dus en dat heeft natuurlijk ook een prijs. En dat maakt ook dat uitgevers vooral geïnteresseerd zijn in dingen waarvan dat ze weten, daar is een voldoende volume van. We zijn zeker dat we daar een voldoende afzetmarkt gaan voor vinden. En dat is voor het religieuze boek toch wel problematisch. Dat moet ik zeggen. Ons publiek is beperkter, waardoor dat mensen hebben ook minder tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch ook wel merk dat de leescultuur ook binnen de kerk achteruit gaat. Dus vroeger had je mensen die er echt een punt van eer van maakten om elke dag een paar uur te studeren en een boek te doen. Ook door de werkdruk. Hè. Dus ik besef dat de werkdruk binnen de pastorale context ook heel hoog is, waardoor dat er soms ook wel een beetje bij inschiet. Dus het is een combinatie van heel wat dingen die die het moeilijk maakt, maar des te meer noodzakelijk om het toch te blijven doen. Dus ik hoop dat onze raad van bestuur, die dan toch vooral uit de bisdommen bestaat, dat men daar zal blijven in investeren, ook als het niet meteen een lucratieve investering is, maar het is ook een noodzakelijke investering, denk ik, ook naar het pastorale veld toe. En dat denk ik, daar moeten we echt blijven op inzetten en op hameren, hoe belangrijk dat ook is.
Een ander aspect, denk ik, dat ook interessant is om over na te denken. Als we denken aan de boekdrukkunst, hoe dat geëvolueerd is van echte kunstwerken naar eigenlijk zeer gemakkelijk om een boek te drukken. Tegenwoordig bestaan er zelfs drukkerijen die gewoon alles wat ingestuurd wordt, dat ze dat redelijk professioneel in een soort van goedkope vorm gewoon afleveren per exemplaar. Zijn we daardoor een beetje vergeten dat schrijven ook een kunstvorm is?
Ja, en bij het begin van het gesprek heb ik er eventjes op gealludeerd. Het is ook moeilijker en moeilijker geworden om nog auteurs te vinden die de kunst verstaan om dingen op een toegankelijke, mooie, stijlvolle manier te formuleren en te schrijven. En dus we proberen een boek mooi te presenteren. Maar het mooi schrijven is ook een hele opgave en dat is zeker ook iets waar dat de spoeling dunner wordt. Het wordt moeilijker en moeilijker om auteurs te vinden die ook het religieuze zo beheersen dat ze het op een mooie, goede manier kunnen brengen. En die moeten we dan ook koesteren en die proberen we ook te koesteren. We hebben een paar auteurs die bij Halewijn geregeld publiceren, dus proberen die mensen ook te overtuigen dat belangrijk is en dat het belangrijk is dat ze dat doen. Maar het is natuurlijk ook niet iets, als je maar een beperkte afzetmarkt wordt, waar je ook niet meteen je een boterham kunt mee verdienen. Dus dat maakt het dan ook weer... Al die dingen zijn een beetje aan elkaar gekoppeld. Maar nog eens, het is... Het blijft boeiend om op zoek te gaan naar mensen die in staat zijn om dat te doen, die gepassioneerd zijn door het evangelie en dat proberen ook voor hun medegelovigen, medemensen, ook wat ruimer te doen. Komt daarbij, en dat is een aspect dat we nog niet echt hebben aangeraakt, dat is dat de ondersteuning van het religieuze boek in de algemene media heel, heel, heel precair is. En je weet, zoals iedereen, als het niet in de media aanwezig is, dan bestaat het voor heel wat mensen niet. En dat is voor ons als uitgeverij van religieuze boeken heel moeilijk en heel frustrerend, omdat je mag het beste boek hebben, maar als er geen aandacht voor is in de andere media, en daarom ben ik jullie dankbaar dat jullie programma aandacht hebben voor die boeken. Ja, als mensen niet weten dat het bestaat, kunnen ze het ook niet kopen en kunnen ze het ook niet lezen. Ik zie bijvoorbeeld, we hebben nu vorige maand hebben we een nieuwe biografie van Pater Damiaan gepubliceerd, waar men probeert in heel de woke-discussie die er nu is ook te zien. Ja, maar Damiaan was effectief een missionaris, maar hij deed dat ook vanuit de Hawaïaanse context. Hij had oog voor de Hawaïaanse context, dus die biografie houdt heel sterk rekening met hoe dachten Hawaïanen over Damiaan, hoe kijken zij naar Damiaan en heel dat aspect, waarvan dat ik denk, het zit echt in de actualiteit, maar het is zo moeilijk om in de algemene media dat te laten oppikken en daar aandacht voor te hebben, waardoor dat het dan ook weer moeilijker wordt om dat boek voldoende publiek te doen krijgen of afnemers of lezers te vinden ervoor.
Ja, ik hoor grote uitdagingen voor de toekomst, ook voor het religieuze boek. Nu, wij zullen ons steentje blijven bijdragen, want zoals we al hebben gezegd, u bent al die jaren, hebt u eigenlijk veel dienstwerk gedaan voor de kerk, Voor het evangelie werd ook aangekondigd dat er iemand in uw plaats zal komen als directeur voor de uitgeverij Halewijn. Hoe gaat dat nu eigenlijk in zijn werk? Bent u ook definitief gestopt? Is er nog een inwerkperiode? Heeft de persoon die nu is gevraagd aangeworven ervaring? Maar misschien zullen we dat ook wel aan haar eens moeten vragen, want als ik me niet vergis, ja, is het een vrouw die aangeworven is, hè?
Ja, dus het is zo dat binnen de Raad van Bestuur en binnen de Bisschoppenconferentie er beslist is om een vacature uit te schrijven voor mijn opvolging. Men heeft daarvoor beroep gedaan op een externe bureau dat op zoek gegaan is naar iemand die daarvoor in aanmerking kon komen. En men heeft uiteindelijk mevrouw Laurence Vestraats geselecteerd. Laurence Vestraats is iemand die een carrière gemaakt heeft bij de Franse uitgeversgroep Bayard Press. Bayard is een katholieke uitgeverij die nog een eigen dagblad uitgeeft. La Croix is in Frankrijk een gerespecteerd dagblad. Hebben een aantal magazines, maar hebben ook een heel omvangrijk religieus fonds, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dus het is iemand die de uitgeverswereld en de katholieke uitgeverswereld zeer goed kent. Zij zal eind augustus voltijds in dienst treden, maar sedert 1 juni hebben wij 1 of 2 keer per week al overleg om een aantal dingen door te geven, zodanig dat ze inzicht krijgt. Zij staat ook voor de grote uitdaging om de integratie van die media verder te bewerkstelligen. We staan voor een digitale transitie. Dus hoe gaan we dat digitale tijdperk voorbereiden? Hoe gaan we ons daarin positioneren? Dus dat is een van haar grote uitdagingen. Hoe gaan we met Kerk en Leven, Kerknet, onze tijdschriften, onze boeken en zo proberen toch ook digitaal aanwezig te zijn? Want zeker voor de jongere generatie is het denk ik onontbeerlijk dat we het evangelie ook in die digitale wereld van morgen kunnen presentstellen. En ik heb er alle vertrouwen in dat zij ook door haar ervaring bij Bayard, waar ze zowel in Frankrijk, in België als in Nederland gewerkt heeft voor Bayard, dus ze heeft een ruime, rijke ervaring, dat ik een goede opvolger krijg die dat zeker ter harte zal nemen. En zij zal dat in een nieuwe context moeten doen. Dus, maar ze is zeker beslagen om dat waar te maken.
Ja, we zullen haar alleszins al niet vergeten in onze gebeden ook, hè, want mogen we toch niet vergeten, het is dan wel een functie die een commercieel aspect kent, dat is nu eenmaal zo. Maar het gebed is ook heel belangrijk om inderdaad daarin de juiste koers te vinden, hè, want dat is zeker niet eenvoudig in deze tijd. Bij wijze van besluit wil ik u misschien nog vragen, als er één moment is dat u zou mogen kiezen uit uw loopbaan binnen Halewijn, wat zou u daaruit kiezen? En waarom? Is er een bepaalde voorstelling van een boek, een bepaalde auteur die u is bijgebleven? En waarom?
Wel, als ik moet kiezen, dan zou ik er eigenlijk voor kiezen voor het uitgeven van de biografie van Dom André Loef. Omdat dat... Ja, ik heb de man persoonlijk niet gekend. Maar in zijn biografie laat hij zich kennen als een kwetsbare mens, maar ook een zeer diepgelovige mens die vanuit het evangelie zich kwetsbaar durft opstellen en zijn kwetsbaarheid ook wil toevertrouwen aan de Heer. En dat heeft mij persoonlijk heel, heel sterk geraakt. Ook omdat het mij doet terugdenken aan de mooie jaren die ik met kardinaal Daneels beleefd heb. Ik heb ook moeilijke momenten meegemaakt, maar kardinaal Daneels was een zeer verstandige man, een zeer intelligente man ook, zeer intelligent, maar met een zeer eenvoudig geloof, en eenvoudig wil ik daar niet mee zeggen, simplistisch, maar iemand die zich nederig zijn geloof kon doen en die dat ook anderen vertrouwen gaf, waardoor dat je eigen geloof ook verder kon exploreren. En Loef, zijn biografie, deed mij daar ook wel wat aan denken, dat hij ook vanuit die ingesteldheid, vanuit die openheid, maar toch ook in die vertrouwvolle context zijn leven heeft uitgebouwd. En dus ja, dat is voor mij wel in die zin ook plezant geweest, in die zin dat wij het vertrouwen hadden om we geven dat boek toch uit. En dat het dan uiteindelijk ook nog een, tussen aanhalingstekens, een bestseller geworden is.
Wel, dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor alle jaren die u gegeven hebt in dienstbaarheid aan de Katholieke Kerk en aan het Evangelie. Maar ook hier bij ons natuurlijk, want we hebben in de jaren mogen rekenen op uw expertise, op Halewijn, om ons eigen magazine Porta Fidei te verspreiden en ook bij de mensen te kunnen brengen. Dus meneer Rozaar, van harte dank voor uw tijd en voor uw mooie loopbaan.
Dank u. Ik wil jullie ook danken voor de aandacht die jullie aan het religieuze boek besteden, maar ook voor jullie uitzendingen die voor heel veel mensen heel veel betekenen. Dus alle succes voor de toekomst. En als we met Halewijn op een of andere manier nog kunnen helpen, dan wil ik dat zeker mee helpen bepleiten.
Hartelijke dank en nog een hele fijne dag. Tot genoegen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Na het wat langere gesprek dat we mochten hebben met de heer Toon Rozaar, kom ik graag nog even bij u terug met enkele suggesties voor de komende zomermaanden. En eerlijk waar, het is geen gemakkelijke opdracht. We proberen steeds een grote verscheidenheid aan vormen van literatuur aan bod te laten komen, ook verschillende genres. En we gaan, zoals we dat altijd al hebben gedaan, ook in de zomer een terugblik doen van de boeken die reeds de revue zijn gepasseerd. Maar we wilden in deze aflevering nog even ruimte maken om dus enkele suggesties te doen. Als we denken aan zeer ontspannende lectuur, ook een heel ontspannende manier om kennis te nemen van een heiligenleven, dan moesten we onmiddellijk denken aan het boek, het stripboek dat we mochten voorstellen. U herinnert zich nog het gesprek met priester Philippe de Rijke van uitgeverij Bethsaida. En daar mochten we dus het stripboek van de heilige Maximiliaan Kolbe kort aan u voorstellen. Dat kan zeker een aanrader zijn. Het is natuurlijk ook geen gemakkelijk verteerbaar thema. Het is wel degelijk een beetje een zwaarmoedig thema. Maar tegelijkertijd kijken wij als christenen natuurlijk met een andere blik daar naartoe. Een stripboek is zeker een manier om op een ontspannen wijze kennis te maken met het indrukwekkende heilige leven van Pater Maximiliaan Kolbe. Voor zij die houden van kunst, wel, dan is een knipoog uit de hemel van Pater Jozef van Osta zeker een aanrader, vooral omdat er zulke mooie prenten in te vinden zijn van dus die zandjes die in de kijker werden geplaatst in dit boek. Zandjes en devotieprenten die worden vanaf de 16e eeuw populair. En Antwerpen was toen het wereldcentrum van de grafiek. Zowel de iconografie rond de heilige Norbertus, want Pater Jozef is een Norbertijn, komt aan bod als ook andere devotieprentjes. Hij heeft ze zelf ook verzameld in zijn leven en dus ook echt zijn hart gelegd in deze zeer mooie publicatie. Een knipoog uit de hemel. Zeker de moeite om aan uw collectie in uw boekenkast toe te voegen. Het is verkrijgbaar bij uitgeverij Averbode trouwens. En het andere, het stripboek dus, bij uitgeverij Bethsaida. Wilt u graag wat meer spiritualiteit, wat meer leren bidden? Wel, dan kunnen we u zeker bidden bij de Heiligen in de Leer, geschreven door Père Max de Longchamp, vertaald door onze eigen eerwaarde heer Paul van der Stuyf, die u ongetwijfeld ook kent, van het programma Mystieke Lectuur op Radio Maria. Wel, hij heeft dat boekje vertaald. Ik kan het zeker aanraden. Ik heb zelf ook meegenomen tijdens een periode van een beetje vakantie. En het is zeker de moeite om het mee te nemen en ook echt ruimte te maken voor stilte en gebed om bij God te zijn. Dit boekje is een absolute aanrader. U kan het trouwens ook nog altijd bekomen bij ons. Bidden bij de heiligen in de leer. Voor als u wat meer spiritualiteit zoekt, ook tijdens deze periode, waar de meeste mensen toch wel wat meer rust inbouwen in het leven of een periode van vakantie mogen genieten. Een ander interessant leven dat u ook kan leren kennen, het zijn er twee zelfs. U kan een wandeling maken door het leven van Petrus Jozef Trist. Die is toch niet heilig verklaard, maar heeft een ongelooflijk boeiend leven gehad. Het is een boek dat geschreven is door broeder René Stokman en verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. Of u gaat richting West-Vlaanderen en in de buurt van Gistel komt u natuurlijk de heilige Godelieve tegen. Een boek dat geschreven werd door de heer Raoul de Puit en waar hij het leven van de heilige uit de doeken doet. Een interessant boek ook waardoor u het leven van de heilige Godelieve van Gistel beter kan leren kennen en waar ook kunst mee gemoeid is. Er staan hele mooie zaken in die te maken hebben met het kunstpatrimonium rond de heilige Godelieve. Of pakt de spiritualiteit van de Jezuïten even ter handen. Dat kan door het leven van de heilige Ignatius van Loyola, geschreven door pater Mark Rotsaert, die bij uitgeverij Averbode is uitgegeven over de spiritualiteit van de heilige Ignatius. Ook zeker de moeite om mee te nemen. Ja, het is heel moeilijk om nog een keuze te maken om den duur, omwille van het feit dat de boeken die we aanbieden, de meeste zijn niet tijdsgebonden. Het gebeurt wel. Denk maar aan het boek van Monsieur Lode van Hekken dat we toen in de kijker hebben geplaatst. Dat was tijdens de vasten, vreugdevolle tijd, dus specifiek geschreven voor de 40 dagen tijd en de Goede Week. Maar de meeste andere boeken zijn dus niet tijdsgebonden. Ik zou zeggen, ga gewoon eens kijken op onze website. Ga daar gerust grasduinen door de verschillende afleveringen en de boeken die we aan u hebben voorgesteld. We hopen het ook te blijven doen, natuurlijk. Zo, u heeft enkele suggesties waar u al dan niet op kan ingaan. U kan ook zelf gaan kijken op de website naar het aanbod dat we hebben voorgesteld in de afgelopen maanden van het jaar 2022. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u zo trouw luistert naar de leeswijzer. En wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in het boekenlandschap en vooral ook enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen. Volgende keer gaan we ook zeker een terugblik geven op alle boeken die de revue zijn gepasseerd in 2022. Van harte dank, veel leesplezier en graag tot de volgende keer.